Goedemorgen. Wat is het fijn om opnieuw in uw midden te mogen zijn. Om u als mijn familie in Christus hier in Uithoorn weer te mogen ontmoeten. En samen met u rondom zijn woord samen te komen. Als klein stukje van het grote lichaam van Christus. Dat blijft zo'n wonder voor mij. Het feit dat er zoveel mensen ooit geestelijk dood waren. En nu geestelijk levend zijn geworden. Over de hele wereld. En dat al die mensen eenzelfde hart hebben gekregen. Een hart dat God lief heeft. Een hart dat onze naaste lief heeft. Maar ook heel specifiek een hart dat onze geestelijke broeders en zusters lief heeft. Waar je ook komt, overal zijn mensen met datzelfde hart. En je hoeft ze nog niet eens te kennen om toch een speciale connectie met ze te hebben. Toen ik net christen werd, vond ik dat al speciaal. Maar nu, jaren later, nu ik christen van over de hele wereld heb mogen ontmoeten, wordt het alleen maar meer en meer bijzonder. Een aantal weken terug was ik in Zuid-Spanje. Ik hoop daar eind dit jaar samen met mijn aanstaande vrouw, ik heb haar meegenomen vanochtend, naartoe te gaan. Om daar in het stadje Guadix, een plek waar maar heel weinig christenen zijn, het licht van Christus te gaan verspreiden. Mocht u daar meer over weten, als u mijn naam googelt, Geerten van der Brink, dan kunt u daar vanzelf meer vinden op onze website. Maar waar het me om gaat is dit. Wij waren daar bij elkaar met christenen uit Nederland, Duitsland, Spanje, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en nog veel meer. Allemaal christenen met één missie. Allemaal christenen met eenzelfde hart. Een week daarvoor was ik nog verder in het zuiden van Spanje op een conferentie met European Christian Mission, ECM. 550 verschillende zendelingen. Allemaal andere mensen uit allemaal andere landen. Maar allemaal mensen met één missie. Allemaal mensen met één hart. Iets dat opgemerkt werd door de niet-christenen die aanwezig waren. In die week ben ik bevriend geraakt met een oude man uit Engeland. Hij overwinterde altijd in Spanje. De man was al 80 jaar oud. En hij was geen christen toen ik binnenkwam. Maar door de week heen veranderde hij beetje bij beetje. En het bijzondere is dit. Dat kwam niet slechts door de gesprekken die ik met hem gevoerd heb, maar het grote punt dat hij keer op keer weer aanhaalde, was even in mijn eigen woorden gezegd, dat hij allemaal mensen zag met eenzelfde hart. Mensen met eenzelfde verlangen, allemaal andere mensen die er allemaal anders uitzien, uit allemaal andere landen en zelfs uit andere werelddelen, die ook nog eens allemaal een andere taal spreken. En toch zag deze man in al deze mensen dezelfde persoon. Jezus Christus. En dit was overweldigend bewijs voor deze man. Het was overweldigend bewijs voor deze man. Ik zou als het ware kunnen zeggen, hij zag Jezus tot leven komen in het leven van zijn volgelingen. Het was zoals de tekst waar ik een tijdje terug met u over nagedacht heb, uit 1 Johannes 4. Niemand heeft ooit God gezien. Maar als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Deze man, hij zag hoe ze zendelingen met elkaar omgingen. Hij zag de liefde die er naar elkaar was. Hij zag de eenheid in missie, de eenheid van verlangen. Hij zag oprechtheid in levens. Deze man zag echtheid. U mag best weten dat het een hele diepe impact op mij heeft gemaakt, dat deze man dat zei. Ik word al wel sterk geraakt door het gebed van Jezus in Johannes 17, het hoogpriesterlijk gebed. Maar specifiek door de woorden die Jezus zegt in vers 20 en 21. Daar bidt Jezus, en ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Dat zijn onder andere u en ik. Opdat zij allen één zullen zijn. Zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Waarom? Opdat de wereld zal weten dat u mij gezonden hebt. In alle eerlijkheid, mijn hart huilt. Als ik nadenk hoe we er als kerk van Jezus Christus opstaan. Ook mijn gesprek met mijn oude vriend uit Spanje begon zo. En in zoveel gesprekken met niet-christenen krijgen we een spiegel voorgehouden. Een spiegel waar de verdeeldheid, liefdeloosheid en onoprechtheid van ons als kerk van Jezus Christus op te zien zijn. Dat is confronterend. En zo breken wij, die zijn getuigen zouden moeten zijn, het getuigenis van Christus af. Dat terwijl liefde voor elkaar en de eenheid van ons als gemeente, plaatselijk, landelijk en wereldwijd, juist het getuigenis naar de wereld zou moeten zijn, dat Jezus Christus door de Vader gezonden is, dat Jezus Christus de Zoon van God is. Het is als het goede zichtbaar, Johannes 7, vers 3, dat we het eeuwige leven hebben, dat we Hem, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die Hij gezonden heeft, kennen. De tijd met mijn nieuwe oude vriend uit Engeland heeft mijn ogen daar nog verder voor geopend. Wat een getuigenis kunnen wij zijn als lichaam van Christus, als we daadwerkelijk één zijn, oprecht zijn, allemaal Christus uitstralen. Al zouden we niet eens zeggen dat we christen zijn, dan is het alsnog zo duidelijk aan ons te zien dat we die titel vanzelf zouden krijgen. Wist u ook dat we ook zo aan de titel christen gekomen zijn? Het is niet zo dat de volgeling van Jezus zichzelf na een tijdje de titel christen zijn gaan geven. Het is niet dat we onszelf na een tijdje christen zijn genoemd. Nee, we lezen in Handelingen 1 vers 26 dat de discipelen in Antiochië voor het eerst christenen genoemd werden. Antiochië was een grote multiculturele stad waar het aantal christenen in hoog tempo toenam. Steeds meer mensen die Jezus gingen volgen en het was zichtbaar voor de mensen die daar woonden. Het werd niet eens zozeer als een nieuwe religie gezien, maar vooral als beweging. Allemaal van die mensen die Jezus volgen. En het was zichtbaar en het zette ook echt iets in beweging, zowel in de harten van de gelovigen als in een omgeving die dit doorhad. Het was zichtbaar dat deze mensen Jezus kennen, dat ze Jezus als hun Heer hebben. Want ze doen wat Hij heeft gezegd en ze leven net als Hij. Ook de eerste brief van Johannes, waar wij zo met elkaar naar gaan kijken, is daar heel duidelijk over. Als het goed is, is het aan ons te zien dat we de Vader en zijn Zoon kennen. De eerste Johannesbrief is een heel scherpe brief, ontzettend zwart-wit. En als je er even snel doorheen scant, dan zie je al snel de tegenstelling die Johannes creëert. He, of je wandelt in het licht, of je wandelt in de duisternis. Of je hebt God lief, of je hebt de wereld lief. Of je gelooft in Jezus Christus als de Zoon van God, of je verloochent Hem. Deze vind ik ingrijpend. Of je bent een kind van de Vader met alles wat daarbij hoort. Er is geen derde weg. Of we zijn een kind van de duivel. Of we hebben de geest van de waarheid, of de geest van de dwaling. En of je hebt je broeder lief en kent God, of je hebt je broeder niet lief en bewijst daarmee God niet te kennen. Maar eigenlijk is dit waar alles op neerkomt. Of je kent de Vader en zijn Zoon, of je kent hen niet. Johannes schetst heel duidelijk twee wegen. Of je hoort bij het een, of je hoort bij het ander. En het is zichtbaar. Voor jezelf en voor de mensen om ons heen. Het is duidelijk en duidelijk zichtbaar wie onze Vader is. En het is duidelijk en duidelijk zichtbaar of we de Vader en zijn Zoon kennen of niet. En het zijn niet de belijdende woorden die dat bewijzen, maar het is een belijdend leven dat laat zien dat we Hem kennen. Het is uiteraard belangrijk om te bedenken dat Johannes deze scherpe brief schrijft om de opkomende dwaling van de gnostiek te weerleggen. Gnosten die zichzelf wel christen konden noemen, maar tegelijkertijd liefdeloos konden zijn. Gnosten die beleden Christus te kennen, een christen te zijn, terwijl ze antichristelijk leven. Gnosten die beleiden een christen te zijn, maar een immoreel en zondig leven ernaast te houden. Gnosten die beweerden een speciale gnosis, het Grieks voor kennis, te hebben, terwijl ze door hun hele leven bewezen de Christus niet te kennen. En Johannes legt de lat daarom ontzettend hoog. Het maakt scherpe sneden en duidelijke scheidslijn. En als wij dat horen, als wij dat lezen, kan het ook wat gevaren met zich meebrengen. Hoe snel gaan we als we die dingen horen, niet kijken om ons heen, kijken naar onze broeders en zusters. En we gaan hen langs de meetlat leggen. Zouden ze wel kennen of zouden ze hem niet kennen? En we hebben ons oordeel over de persoon naast ons al klaar. Maar kan er ook voor zorgen dat we de scherpe snede zien die Johannes schrijft, dat we onszelf elke keer naast die meetlat gaan leggen. Ken ik hem zelf eigenlijk wel? En we gaan daaraan twijfelen. We moeten voor beide uitkijken. Maar toch maakt de Johannesbrief één ding heel erg duidelijk. Ons leven behoort in overeenstemming te zijn met onze belijdenis. We kunnen namelijk niet zeggen God te kennen terwijl we leven als de wereld. We kunnen niet zeggen uit de God die liefde is geboren te zijn terwijl we onze broeder of zuster niet lief hebben. En we kunnen niet zeggen de Christus te kennen terwijl we leven als een antichrist. We gaan met elkaar 1 Johannes 2 vers 3 tot 6 lezen. Een gedeelte uit de eerste Johannesbrief die dit heel erg duidelijk maakt. En de grote vraag deze ochtend voor u en mij persoonlijk is dit. Leef ik wat ik zeg te zijn? Leef ik wat ik ben? We lezen met elkaar 1 Johannes 2 vers 3 tot 6. En daar schrijft de apostel Johannes het volgende. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Het is zo'n 60 jaar na de hemelvaart van Christus dat Johannes deze brief schrijft. Het is een tijd waarin er nog steeds mensen over zijn die ooggetuigen zijn geweest van het leven van Christus. En zo Johannes ook. Johannes zelf die dag in dag uit met Jezus is opgetrokken. En hij opent deze brief in hoofdstuk 1 en ook met een persoonlijk getuigenis van dat wat hij met zijn ogen gezien heeft en dat wat hij met zijn handen getast heeft van het woord des levens. En hoewel Johannes al een oude man is, hij is al sterk op leeftijd gekomen, toch staan de herinneringen aan Jezus nog helder voor ogen. Want als je jarenlang, dag in, dag uit, met iemand leeft, van iemand leert en iemand observeert, reken maar dat je iemand leert kennen. En reken maar dat je steeds meer van zo iemand overneemt. Want dat was wat een leerling, wat een discipel, een volgeling van een rabbi deed. Je luisterde niet alleen maar naar het onderwijs van je rabbi, maar je keek naar hoe hij leefde. Je luisterde naar hoe hij sprak. Je observeerde hem, je leerde van hem, je volgde hem en je deed net als hij. Het is net als een kind dat opgevoed wordt. Aan het begin dat hij net geboren, alles is nieuw. En hij kijkt naar zijn ouders, hij observeert wat ze doen, hij luistert naar ze. En je zult zien dat het kind steeds meer over gaat nemen en steeds meer hetzelfde gaat doen als zijn ouders. En zelfs na een tijdje, zodra ze beginnen te praten, gaan ze steeds meer woorden overnemen die hun ouders zeggen. In korte tijd zal het voor een buitenstaander niet meer nodig zijn dat je ze vertelt, dat is mijn kind. Want ze zullen het kunnen zien, want het doet net als jou. Zo was Johannes als discipel, als een leerling van Jezus, dag in dag uit met hem. Johannes heeft het leven en het sterven van Jezus meegemaakt en Johannes heeft ook de opstanding van Jezus meegemaakt. Dat is ook meteen waarom hij deze brief begint zoals hij die begint, een getuigenis. Dat hij, Johannes, ooggetuige is geweest van het leven, sterven en opstaan van Jezus. Hij kan laten zien, ik ben hierbij geweest en deze Jezus leeft. Want ik, Johannes, heb het zelf gezien. Toch heeft zijn getuigenis een groter doel dan enkel bewijs dat Jezus is wie hij zegt te zijn. Hoor maar wat hij zegt in de versen 2 tot 4 van 1 Johannes 1. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en in ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Waarom getuigt Johannes van Jezus? Waarom schrijft hij deze brief? Waarom maakt Johannes in deze brief zo duidelijk hoe het hart en leven van een volgeling van Jezus eruit behoort te zien? Vers 3, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. Vers 3, een gemeenschap die er ook is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Met welk resultaat? Vers 4, opdat ook uw blijdschap volkomen zal worden. Johannes is een ooggetuige geweest van het leven van Jezus. En gelukkig heeft ook hij een ooggetuigenverslag achtergelaten. En zoals Johannes Jezus observeerde, mogen wij Jezus observeren door de ogen van Johannes. En zoals Johannes van Jezus geleerd heeft, mogen wij van Jezus leren. Zoals Johannes veranderd is door het leven van Jezus, mogen ook wij veranderen door het leven van Jezus. Zoals Johannes steeds meer op Jezus ging lijken, mogen wij steeds meer op Jezus gaan lijken. En zoals voor Johannes duidelijk was dat hij deze Jezus kende, dat hij naar hem luisterde, hem gehoorzaam was en leefde zoals Jezus leefde, zowel voor zijn hemelvaart als na zijn hemelvaart. Zo mag het voor ons, voor u en voor mij duidelijk zijn dat wij Jezus kennen en zijn volgeling zijn, dat we naar hem luisteren, hem gehoorzamen en leven zoals hij leefde. Zoals het voor de mensen duidelijk was dat Johannes een volgeling van Jezus was, zo zal het voor de mensen om ons heen duidelijk zijn dat wij een volgeling van Jezus zijn. Dat wij hem kennen. En zoals Johannes' blijdschap volkomen werd, zo zal onze blijdschap volkomen worden. Probeer eens in te leven in Johannes. Zowel in de tijd dat hij letterlijk achter Jezus aanliep, toen Jezus nog op aarde was, als in de tijd nadat Jezus naar de hemel was gevaren. Denkt u dat Johannes zich zonder schaamte en met vrijmoedigheid een discipel, een leerling, een volgeling van Jezus zou hebben genoemd, terwijl hij helemaal niet op deze Jezus leek? Terwijl hij zijn leven totaal anders leefde dan zijn meester, dan zijn leer, dan zijn Heer die zijn leven voor hem gegeven had? Het antwoord is denk ik wel duidelijk. En precies daarom raakt het Johannes zo diep dat er intussen mensen zijn gekomen die zich wel volgeling van Jezus noemen, maar totaal niet op hem lijken. Ze praten, denken en doen niet als hij. En terwijl er steeds minder ooggetuigen over zijn, mensen die uit eerste hand weten hoe Jezus leefde, hoe Jezus was, komen er wel steeds meer mensen bij die de naam Christen, volgeling van Jezus, zijn gaan dragen. Terwijl dat in niets zichtbaar is. En het kan niet anders of het hart van Johannes heeft gehuild. En dat leidt hem ertoe om deze duidelijke en scherpe brief te schrijven. Zeg niet dat je Jezus volgt terwijl je leeft als de wereld. Zeg niet dat je Jezus kent, terwijl je totaal niet bent zoals Hij. Zeg niet dat je wandelt in het licht, terwijl het alles duidelijk is dat je in de duisternis wandelt. Ik, Johannes, heb Jezus met mijn eigen ogen gezien. Ik heb met mijn eigen oren gehoord en de manier waarop je leeft komt niet overeen met de manier waarop Hij leefde. Ik ken Hem en dit is niet hoe Hij is. Johannes weet wel dat we op aarde nooit volmaakt worden. Johannes zal het in zijn eigen leven hebben gezien, hoewel hij jaren met Jezus samenleefde, zoveel van hem heeft geleerd, maar ook hij zal nog steeds te maken hebben gehad met zijn eigen vlees. Hij zal ervaren hebben wat ook de apostel Paulus heeft geschreven in Romeinen 7, want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat is denk ik ook de reden dat Johannes aan de ene kant zo scherp is op de zonde. Bijvoorbeeld in 1 Johannes 3 vers 6. Ja, ieder die in hem blijft zondigt niet. Ieder die zondigt heeft hem niet gezien en gekend. Dat zijn scherpe woorden. Terwijl ook de realiteit onder ogen komt. En daarbij aangeeft in 1 Johannes 1 vers 8. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Dus hoewel Johannes beseft dat we nooit volmaakt worden op deze aarde, hoewel hij beseft dat we nog steeds zwak zijn, hoewel hij beseft dat we nog steeds te strijden hebben tegen ons eigen vlees en door genade de ene dag met meer succes dan de andere dag, toch weet Johannes dat zijn leven niet meer is wat het was. Het is anders geworden, nieuw. En hij weet dat hij elke keer weer een stukje meer op zijn Heer zal gaan lijken. Steeds een beetje meer Jezus uit zal stralen. En dat is ook de boodschap die we meekrijgen in de versie die we zojuist gelezen hebben. Het is zichtbaar dat we niet meer in de duisternis wandelen, maar in het licht. Het is zichtbaar dat je de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, kent. En Johannes 2 vers 3. En hierdoor weten wij dat we hem kennen. Namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. En meteen erachteraan die duidelijke tegenstelling. Vers 4. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt is een leugenaar. En in hem is de waarheid niet. In een tijd waarin een opkomende groep, de gnosten, zegt God te kennen door een speciale kennis die zij exclusief hebben ontvangen, is het Johannes die heel duidelijk is. Nee. Het echt kennen van God is niet weggelegd voor een exclusief, speciaal groepje mensen. En het echt kennen van God bewijst niet door te spreken over bijzondere ervaringen of visioenen die je meegemaakt hebt. Het echt kennen van God zit hem niet in het spectaculaire. Het zit hem niet in bijzondere verhalen en ervaringen. Maar het echt kennen van God zit het in mijn leven dat in nederigheid en eenvoud Christus volgt. Hem vertrouwt en zijn geboden, zijn woord in acht neemt. En aan de ene kant gaat die lat zo ver omhoog. Zeg niet dat je Christus kent als je zijn geboden niet in acht neemt. Maar aan de andere kant komt het juist zo dichtbij. Want vers 3 laat zien, ja, hij kan gekend worden. En het enige dat daarvoor nodig is, zoals Johannes dat ooit gedaan heeft, is het volgen van hem. Hem observeren, van hem leren en zo steeds meer worden als hij. Ik vertelde u net aan het begin even dat ik mijn verloofde heb meegenomen. Nou, als u straks naar haar kijkt en u kijkt naar haar hand, zult u daar een ring zien zitten. Een zichtbaar teken van onze belofte aan elkaar. We hebben uitgesproken dat we ons leven met elkaar willen delen. Dat we elkaar blijvend willen leren kennen, dienen en liefhebben. Maar stelt u eens het volgende voor. U ziet die ring. U weet van onze verloving. Maar elke keer als u ons samen ziet, lijkt het alsof we volkomen vreemden van elkaar zijn. We praten nauwelijks. We zoeken elkaar niet op. We leven ieder ons eigen leven. Er is geen verbinding, nauwelijks communicatie, geen liefde en vult u het maar in. Wat zou u dan denken? Waarschijnlijk zou u zich zorgen gaan maken. U zou denken, ze zijn wel verloofd, maar het lijkt er totaal niet op. Misschien dat u wel naar een van ons toe zou komen. En ons voorzichtig aan zou spreken en zou zeggen, als dit echt is, moet er wel iets veranderen. Want liefde vraagt om relatie. Relatie vraagt om nabijheid, om tijd, om aandacht. En u zou gelijk hebben. Want verloving is niet alleen een titel of een symbool aan je hand. Het is een leven dat je deelt. Het is een relatie waarin je steeds meer naar elkaar toe groeit, waarin je elkaar steeds beter leert kennen en op elkaar afgestemd raakt. En ja, je gaat zelfs steeds meer op elkaar lijken. Toch? Zelfs al zou ze haar ring een keer vergeten zijn en zou ik het u niet vertellen, ik denk dat u het alsnog zou zien. En precies zo is het ook in onze relatie met God. We kunnen de uiterlijke tekenen wel hebben. We kunnen naar een gemeente gaan, een Bijbel bezitten, gedoopt zijn, het avondmaal vieren, noem het allemaal maar op. En misschien hebt u zelfs wel een christelijk symbool dat duidelijk zichtbaar is. Maar als er geen relatie is, als we niet wandelen met hem, luisteren naar hem en steeds meer op hem gaan lijken, dan blijft die eerlijke vraag staan. Ken ik hem eigenlijk wel? Want geliefde broers en zusters, zoals ik net al even zei, het is niet de belijdenis met de mond die laat zien dat we hem kennen. Maar het is een belijdend leven. Dat ons geloof echt maakt en zekerheid geeft. Zoals een verloofde steeds meer verbonden raakt aan haar aanstaande, zo zullen wij, als we Christus kennen, steeds meer verbonden raken aan hem. Op hem gaan lijken. Zullen we steeds meer zullen doen als hij, omdat we hem lief hebben en daardoor zijn geboden in acht nemen. Dat is geen last, maar een voorrecht. Dat is geen kramp, maar een vreugde. Want broeders en zusters, deze Jezus, deze God wil gekend worden. Wat een voorrecht is dat. Als we daar even bij stilstaan, bij wie deze Jezus, kan ik maar zo verwonderen. Omdat deze Jezus de God is die volledig God is. En ook de volledig heilig is. En in dat wat hij daar is als God, staat hij eigenlijk zo mijlenver bij ons vandaan. Want zijn troon staat in de hemel, hoog boven ons, bij alles wat wij kennen. Zijn grootheid overstijgt ons begrip, onmeetbaar in kracht en majesteit. Zijn heiligheid is zo heilig dat niemand hem kan zien en kan leven. Zijn majesteit is zo groot dat zelfs de engelen hun gezicht moeten bedekken. Zijn woorden spraken de wereld tot leven en houden het heelal in stand. Zijn gedachten zijn hoger dan de hemel, ver boven ons kennen. En ga zo maar even door. Deze Jezus is de God die zo ver bij ons als nietige, kwetsbare, volledig afhankelijke mensen vandaan staat. Maar deze Jezus is ook de God die niet alleen door ons gekend wil worden, maar die ook door ons gekend kan worden. En hoe meer je onder de indruk raakt van wie hij is, van hoe groot hij is, hoe groter het wonder dat hij door ons gekend kan en wil worden. En dan nog tot beseffen dat het kennen van hem niet iets is dat wij konden verdienen. Dat het niet iets is dat we op een bepaalde manier konden verkrijgen. We konden hem niet leren kennen door maar gewoon goed ons best te doen, zo goed mogelijk te leven of noem het maar op. Maar we konden hem enkel leren kennen doordat hij door u en mij gekend wilde worden. En er alles aan heeft gedaan om dat mogelijk te maken. Hij is zijn glorieuze woonplaats verlaten. Zijn heerlijkheid afgelegd. Zichzelf vernederd door aan de mensen gelijk te worden. Het perfecte leven hier op aarde geleefd. Onze zonde, onze verkeerde dingen op zich genomen. Voor onze ongerechtigheid, onze zonde volledig betaald met zijn kostbaar bloed. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft ons zijn gerechtigheid, zijn volmaakte goedheid gegeven. Hij heeft de toegang tot de Vader vrijgemaakt. En broeders en zusters, dat deed hij niet alleen om ons te redden van de dood. Dat deed hij niet alleen om ons te redden van zonde. Dat deed hij om door ons gekend te worden. Om in een oprechte relatie met ons te kunnen leven. Met eerbied gesproken wil God geen koopbewijs in zijn kamer hebben hangen. Dat hij er elke keer naar kan kijken en kan zien, ja, ik heb ze echt gekocht. Maar God wil dat we zijn kamer binnenkomen. En in zijn armen vallen. God wil zijn hart met ons delen en wil niets liever dan dat wij ons hart met hem delen. Onze God wil gekend worden door mensen, door u en door jou. Op zo'n intieme manier gekend worden, dat we steeds meer op hem gaan lijken en gaan doen zoals hij. En hoe meer we met hem omgaan, hoe beter we hem leren kennen door eenvoudigweg zijn geboden in acht te nemen. En dat is hoe Johannes hem heeft leren kennen. Johannes heeft zijn macht gezien. Hij heeft gezien hoe hij water in wijn veranderde, zieken genas, hoe demonen hem gehoorzaam waren, hoe de storm gestild werd op zijn bevel. Hoe een paar broden en vissen genoeg waren voor Jezus om duizenden mensen te voeden. Hoe hij Lazarus uit de dood heeft opgewekt, hoe hij zelf is opgestaan uit de dood. Johannes heeft met eigen ogen gezien dat deze Jezus de Zoon van God is. En ik kan me goed voorstellen dat zelfs op dat laatste moment, toen hij naar de hemel keek en zijn Heer, zijn Jezus aan deze hemel zag opvaren, dat het nog één keer tot hem doorgedrongen is. Deze Jezus is de Zoon van God en hij is die hemel waar hij nu naartoe gaat, ooit verlaten voor mij. Om mij met de Vader te verzoenen, om zijn leven te geven, om mij meer op hem te laten lijken, maar ook om door mij gekend te worden. En dat wonder is zo groot, dat ik niet anders wil dan hem kennen. Ik heb geen behoefte aan onoprechtheid, het wel zeggen maar het niet doen, maar ik wil in alles met en voor mijn Heer leven. Ik wil worden zoals hij door te doen wat hij gezegd heeft. Ik wil hem zo goed mogelijk uitstralen naar de mensen om mij heen. En daarvoor wil ik hem zo goed mogelijk leren kennen en zijn geboden in acht nemen. Broeders en zusters, als we hem daadwerkelijk kennen, als we beseffen wat hij voor ons heeft gedaan, als we hem echt serieus nemen, dan nemen we ook zijn woord in acht. En dan zal niets aan ons twijfelen of we hem kennen, want we leven met hem en worden als hij. In Johannes 2 vers 4. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. We kunnen niet beweren hem te kennen terwijl we zijn geboden niet serieus nemen. Als ons leven niet overeenkomt met zijn geboden, zijn we een leugenaar en is de waarheid niet in ons. Dat is de boodschap die Johannes ons heel erg duidelijk maakt. En misschien schrikt u als u dat hoort. Ik denk dat we het allemaal wel een beetje herkennen. De dingen in ons leven die er niet horen te zijn. En als we onszelf naast die meetlat leggen die Johannes schetst, schieten we allemaal ruimschoots tekort. En misschien bevindt u zich momenteel wel in een periode van uw leven waarvan u weet dat het niet moet zijn zoals het is. Dat het niet is zoals het zou moeten zijn. Dan wil ik u bemoedigen deze ochtend. Want het is niet mijn doel geweest om hier vanochtend te komen en om te zeggen, u kent hem helemaal niet. Maar het is mijn doel deze ochtend om u aan te sporen te leven naar wat u bent. De eerste keer dat ik bij u als gemeente was, heb ik het voorbeeld gebruikt van een schaap. Van schapen die mijn vrienden in Zuid-Spanje hadden op ons missieveld. Er waren toen 3 schapen en ik was toen al erg gefascineerd door wat deze schapen deden. Het is fascinerend om naar ze te kijken en de christen in hen te zien. Zowel in wat ze wel doen als in wat ze niet doen en hoe ze denken, of misschien dan beter zeggen hoe ze helemaal niet denken. Ze volgen gewoon. Nou, ik moet u een beetje teleurstellen, want van de 3 schapen is er nog maar eentje over. Er kwam een wilde hond op het terrein, die heeft 2 van de 3 schapen doodgebeten en 1 schaap is ernstig verwond geraakt. Maar bleef leven. En waar de eigen hond van onze vrienden eerst altijd een beetje een hekel aan de schapen had, veranderde hij nu ineens in de beste vriend van dit overgebleven schaap. Hij bleef bij het schaap, hij beschermde het schaap, hij zorgde voor het schaap. En terwijl het schaap langzaam meer en meer herstelde en weer gezond werd, gebeurde er iets interessants. Het schaap veranderde in een hond. Dat is echt waar. Het schaap veranderde in een hond. Het speelde met de hond, het liep achter de hond aan, het liep zelfs naar het baasje toe, ging naast hem zitten om geaaid te worden. Het schaap veranderde in een hond. Het schaap verloor identiteit. En als je niet zou weten dat het een schaap is en even door de uiterlijkheden van die wol heen zou kijken, zou je zeggen, daar zit een hond. Schaap. Je ziet er wel uit als een schaap. Je blaat wel als een schaap, maar het is aan niets meer te zien dat je een schaap bent. Van binnen ben je gewoon een hond geworden. En zo kan het ook met ons gebeuren. Nee, we veranderen niet in één keer in heel iets anders. Maar als iemand naar ons kijkt, als we naar ons eigen hart kijken, wat zien we dan? Wie zijn we dan? Kunnen we dan zeggen dat we leven wat we zijn? Na een aantal maanden kwamen er 3 nieuwe schapen bij. En langzaam, maar zeker, veranderde dat ene schaap weer in een schaap. Het deed weer, het leefde weer naar wat het was. Het schaap was weer oprecht, puur. Het kende haar identiteit weer en je zag dat het weer gelukkig was. En samen met de andere schapen volgde het de herder, hield het van de herder en kende het zijn stem. En Johannes 2 vers 5. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Broeders en zusters, hoe meer we Gods woord gehoorzamen, hoe meer we de deur openen voor zijn liefde, om zijn doel in ons te bereiken. Want dat is waar het op vast zit. De grote test van leven in het licht is groeien in liefde voor God. Groeien in liefde voor God zou hoe dan ook uitmonden in de groeiende liefde voor zijn woord. Dat we zijn geboden, zijn woord, in acht nemen. Niet slechts lezen en weten wat er staat, maar doen wat er staat. Het echt ter harte nemen, het serieus nemen, gehoorzamen wat hij vraagt. Zoals Jezus, zoals Johannes al die tijd met zijn Jezus heeft geleefd, naar hem keek, hem observeerde en van hem leerde. Deed zoals hij en steeds meer werd zoals hij. Dat is wat hem de discipel, de volgeling van Jezus maakte. Massa's mensen liepen achter Jezus aan. Ook zij keken naar hem. Ook zij observeerden Jezus. Ook zij stonden versteld van zijn onderwijs. Ze waren verwonderd over zijn kracht. Maar het grote verschil tussen hen en Johannes is dat Johannes Jezus lief had. En het was zijn liefde voor Jezus die ervoor zorgde dat hij zijn woorden in acht nam. Zoals Johannes even later ook zegt in 1 Johannes 5 vers 3. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Broeders en zusters, het in acht nemen van Jezus' woord betekent niet een set regels volgen. Dat betekent niet dat we dag in dag uit moeten kijken naar wat we wel en wat we niet moeten doen. Dat betekent dat we gebukt moeten gaan onder een last van regels, wetten en voorschriften die we allemaal nooit zouden kunnen houden. Maar het is eenvoudigweg een voorbeeld aan Johannes nemen. Het zijn van een discipel, een volgeling van Jezus. In het dagelijks leven met hem wandelen, met hem spreken door gebed, ons hart met hem delen, naar hem kijken door het woord, hem observeren, van hem leren, naar hem toe gaan met onze vragen. Hem vragen ons hart te veranderen, zodat het meer zal zijn zoals dat van hem. Een eenvoudig weg in hem blijven. Het enige wat hij van ons vraagt is een leven met hem. Want we hem steeds beter leren kennen en het beter leren kennen van hem, vanuit liefde voor hem, zal ons laten kijken naar hem en laten doen als hij. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Johannes heeft het leven van Jezus gezien. Hij is ooggetuige geweest. Als we door de ogen van Johannes naar uw en mijn leven zouden kijken, ziet Johannes dan zijn Heer in ons? Ziet Johannes dan zijn Heer in ons leven? Leven we wat we zijn? Zouden mensen ons, zonder dat we het ze vertellen, de titel christen geven? Zouden ze zeggen, dat is duidelijk een volgeling van die Jezus? Zien ze een schaap dat zich gedraagt als een hond? Of zien ze een schaap dat de herder kent? Eén is met de kudde. En samen met de rest van de kudde, eenvoudig weg achter de herder aanloopt. En doen wat hij zegt. Amen.